En ook vanavond, broeders en zusters, gaan we weer naar 1 Korinthe hoofdstuk 15. Waar ik deze keer lees vanaf vers 45. 1 Korinthe 15, vanaf vers 45. Alzo is er ook geschreven, de eerste mens, Adam, is geworden tot levende ziel. De laatste Adam tot levendmakende geest. Doch het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke. Daarna het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde, aards. De tweede mens is de Heere uit de hemel. Hoedanig de aards is, zodanig zijn ook de aardsen. En hoedanig de hemels is, zodanig zijn ook de hemelsen. En gelijkerwijs wij het beeld des aardsen gedragen hebben, alzo zullen wij ook het beeld des hemelsen dragen. Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet beërven kunnen. En de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. Ziet, ik zeg u een verborgenheid, wij zullen wel niet alle ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. In een punt destijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin, want de bazuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben, en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, als dan zal het woord geschieden dat geschreven is, de dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? De prikkel nu des doods is de zonde, en de kracht der zonde is de wet. Maar God zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. Zo dan, mijn geliefde broeders, zij standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijn in het werk des Heren, als u weet dat uw arbeid niet ijdel is in den Heren. Tot zover. Want dat is precies waar het om gaat. Dat laatste vers namelijk, dat vat namelijk de hele strekking ook eigenlijk van dit hoofdstuk samen. Want het gaat maar niet om de vaststelling van het feit dat er zoiets bestaat of bestaan zal. Dat wij opstanding der doden noemen. Maar waar het om gaat is dat ons leven hier bepalend is voor onze omstandigheden. Ons leven straks, na of in de opstanding. En dat is het belang daarom ook van de prediking. Waarbij de apostel natuurlijk wijst op die consequenties die ons leven zou hebben, zal hebben. Straks in de toekomst, wanneer wij geopenbaard zullen worden voor de rechterstoel van Christus. Met de uitdrukking dan even geleend van de tweede brief aan de Korintiërs. We hebben gezien dat de apostel hier uitgebreid spreekt in de voorgaande verzen tot vers 45 in elk geval. Over de opstanding en niet zozeer een geestelijke opstanding of wedergeboorte of iets dergelijks. Maar zelfs in het bijzonder over een lichamelijke opstanding. Waarbij bovendien opgemerkt moet worden dat volgens de 2e Korinthebrief, en dat is maar een paar bladzijden verder, volgens 2 Korinthe 5, dat lichaam dat wij in de opstanding zullen ontvangen, wel degelijk de kenmerken in zich heeft en de sporen in zich draagt van ons leven hier. Dat is waar het over gaat. Het is wat moeilijk om het in een paar woorden te zeggen. Maar de gedachte is dat wij niet alleen bekleed zouden worden, maar bij voorkeur ook overkleed worden. Want verschil is er wel degelijk. Dit zijn weer de termen uit 2 Korinthe 5. Dat wil zeggen, het loon dat wij eventueel van de Heer zullen ontvangen, het drukt zich wel degelijk uit in onze uiterlijke verschijning straks. Daar valt dan niks meer te verbergen. Dat kan nu nog wel. Dat gaat voor sommigen zelfs heel goed. En anderen weten dingen te laten zien die net als de vlag de lading moeten dekken. En dat gaat dan ook niet meer. En dat is wat de apostel met zoveel klem dus naar voren brengt. Betekent dat ons leven nu bepalend is voor onze omstandigheden. Zelfs voor onze uiterlijke verschijning in de toekomst. Na de opname van de gemeente, dan wel na de openbaring voor de rechterstoel van Christus. Want dat is de hele strekking uiteraard van het laatste vers ook van dit hoofdstuk. Hoe dat ook zij, de apostel heeft inmiddels al gezegd dat het niet alleen gaat om dat een lichaam, een zielig lichaam, het lichaam van de oude mens gezaaid wordt, maar dat inderdaad een geestelijk lichaam wordt opgewekt. En vervolgens heeft hij gezegd dat er ook verschil bestaat tussen die lichamen, want hij heeft in de voorgaande verzen erop gewezen dat er weliswaar aardse en hemelse lichamen zijn, om een andere tegenstelling te gebruiken, maar dat niet alle aardse lichamen dezelfde zijn, maar ook zijn niet alle hemelse lichamen dezelfde. En daar gaat het uiteindelijk om. We naar de apostel, in het algemeen dan, in vers 45 en 46 en wat er zo verder volgt, in de eerste plaats terugkomt op de algemene gedachte, namelijk dat het zielijke lichaam, het lichaam, de ziel, het lichaam van de ziel, als u dat makkelijker vindt, maar het lichaam van de oude mens, die ziel is, wordt gezaaid. De term zaaien impliceert uiteraard opstanding, en daarom wordt die term ook zo gebruikt, hè. Het houdt een belofte in, het houdt toekomstverwachtingen. Maar een lichaam dat ziel is, wordt gezaaid en een geestelijk lichaam zal worden opgewekt. Dat is heel lastig dat het zo genoemd wordt, een geestelijk lichaam. Want we krijgen daarna altijd discussie over het gebruik van de term geest. Want wij denken dat geest iets anders is dan een lichaam. En het is in veel schriftplaatsen ook zo, maar in dit schriftgedeelte nou weer niet. En dat komt omdat de term geest nou eenmaal de aanduiding is voor alle onzienlijke dingen. Zoals onze broeder zojuist gelezen heeft uit 2 Korinthe. Want wij aanmerken geestelijke dingen. De dingen die men niet ziet of nog niet ziet. Waarbij gewoonlijk bij de term geest in het midden gelaten wordt. Of het daarbij gaat om de onzienlijke dingen als behorend bij deze oude schepping. Of de onzienlijke dingen, namelijk de totale nieuwe schepping. Tot op heden. Heb je dat nog? Dat maakt het gebruik van de term geest nogal lastig. Gewoon omdat het een zeer breed begrip is. Feitelijk wordt de hele nieuwe schepping daarmee aangeduid. En daarmee ook het lichaam wat van deze, of dat van die nieuwe schepping zal deel uitmaken. En vandaar de term een zielig lichaam wordt gezaaid, een geestelijk lichaam, een onzienlijk lichaam in elk geval, wordt opgewekt. Waarbij de termen ziel en geest dus weliswaar van toepassing gebracht kunnen worden op het normale leven van de mens. Zelfs van de natuurlijke mens. De natuurlijke mens die nu eenmaal ziel heeft en dus heeft hij een zielig lichaam. De natuurlijke mens die trouwens ook een geest heeft. En wat de wedergeboren mens aangaat, hij is nog steeds ziel en heeft dus een zielig lichaam. Hij heeft ook nog steeds die geest die hij al had. Bovendien heeft hij ontvangen de Heilige Geest. En in de toekomst zal hij in de opstanding ook nog een lichaam ontvangen dat geest heet. En dat is echt, ik weet dat het verwarrend klinkt als ik het zo achter elkaar zeg, maar er is niks moeilijks aan, zolang u bedenkt dat de term geest eigenlijk ook hetzelfde betekent als ons min of meer Nederlandse woord abstractie. Iets geestelijks noemen wij iets abstracts. Je kunt het niet wegen, je kunt het niet aanwijzen, je kunt het niet tasten enzovoort. Het is onzienlijk. Maar er zijn zoveel abstracte dingen te bedenken. Dat moest vroeger bij het mastklimmen, was dat, weten jullie dat nog? Dat is heel lang geleden, bij het mastklimmen. Of zoiets, hè? Dan moest je raden wat iets was. En dan was het eerst, is het dierlijk of menselijk, of is het dierlijk of plantaardig? Is het concreet of abstract? Nou ja, bleek dan de klok aan de muur te zijn, want het hangt aan de muur. En nou goed, laat maar zitten. Maar zoiets, hè. Is het abstract? Dan gaat de wereld voor je open. Of dicht juist. Is het abstract? Nou ja, als het abstract is, dan is het geestelijk. Daar gaat het maar om. Ongrijpbaar, onzienlijk enzovoorts. Vandaar de brede term. Maar we doen er goed aan te beseffen dat hier in 1 Korinthe in de eerste plaats de term geest gebruikt wordt ter aanduiding van het opstandingslichaam. En daarna, in iets breder verband, wordt het gebruikt ter aanduiding van heel de nieuwe schepping. En moeilijker is het niet. En dus staat er, wat er eerst is, dat is niet het geestelijke, maar het zielijke, dat is vers 46. Het zielijke, zeer synoniem met het stoffelijke. Want het zielijke is wel degelijk stoffelijk, alleen het is meer dan dat. Ik moet nou, toch met moeilijke termen smijt. Je moet er de lagere school voor gehad hebben, denk ik wel eens, maar vooruit. Maar nu toch met moeilijke dingen smijt. Het zielijke is wel degelijk stoffelijk, maar het verschil tussen de termen stoffelijk en zielijk zit erin dat het stoffelijke is in eerste instantie statisch en ziel, het zielijke, de ziel is dynamisch. Dat wil zeggen, het stoffelijke, dat is gewoon het zichtbare. En dat is het dan. Maar het dynamische, het zielijke, het dynamische wil zeggen, ja, het is wel stoffelijke, maar het beweegt. Het doet van alles. En daarmee zijn we op de grens van zienlijke en onzienlijke dingen. Want wat een mens doet, ja, je kunt zien hoe die beweegt en alles, maar wat hij nou helemaal tot stand brengt, dat is niet te fotograferen, zeg ik altijd. Ik zeg altijd, het stoffelijke, dat kun je fotograferen, en het zielijke niet. Het zielijke kun je alleen filmen. Want het beweegt namelijk. Dus dynamisch, dat is eigenlijk het enige verschil. En omdat het beweegt, is het tamelijk ongrijpbaar. Op het moment dat je het stilzet, ja, dan heb je niks meer. Dan stelt het niks voor. Zo'n gebaar als dit stelt niks voor. Huh? Toch? Als je stilstaat dan. Je hebt wel eens een foto van jezelf gezien. Je staat er altijd zo, anders op dan je gewild had eigenlijk. Dat is het eigenlijk. Maar dat komt omdat het een en ander is stilgezet. En het verliest een heleboel aan waarde en uitdrukking enzovoort. En soms wordt het plaatje zelfs raadselachtig. Is iemand aan het spreken? Of zit hij op een aardappel te kauwen? Of wat doet hij? Heeft hij last van kiespijn? Je weet het niet. Nou goed, denk er maar eens over na. Maar wat er dus staat gewoon is, het geestelijke is niet eerst, maar het zielijke in vers 46. Als u zegt dat is het stoffelijke, is mij ook goed. Maar het gaat niet alleen maar om de stof. Het gaat om het bestaan in het algemeen, inclusief het bewegen dus. Het bestaan, het leven van de oude schepping. En dan staat er, en daarna is pas het geestelijke, waaruit volgt dat inderdaad het geestelijke hier gebruikt wordt slechts voor de nieuwe schepping. Want het had net zo goed kunnen staan, de oude schepping is eerst, daarna pas de nieuwe schepping. En dan citeer ik maar even uit Hebreeën. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Dat gaat dan weliswaar over het oude en het nieuwe verbond. Maar het is precies hetzelfde. Het oude verbond wordt gesloten met de oude schepping. En het nieuwe verbond, dat kan niet meer stuk. Omdat het gesloten wordt met hen die een nieuwe schepping geworden zijn. Inmiddels. En voordat ze dat zijn, wordt het verbond niet met hen gesloten. Zo zit dat. Slechts degene die nieuwe schepselen zijn, leven onder het nieuwe verbond. Dat is de gedachte. Naar de geest, nog steeds dus. Maar het gaat om de volgende. Eerst het oude en dan het nieuwe. En de gedachte is dat het nieuwe inderdaad uit het oude voortkomt. Nou goed. Dat is wat vers 46 inderdaad zegt. En het wordt in verband gebracht met vers 45, ontleend aan Genesis 2. Namelijk Genesis 2, waar gesproken wordt over de oude mens. De eerste Adam, die werd tot levende ziel, want zo staat het daar. Maar daarna wordt vastgesteld dat hij vervangen zou worden door een andere. Namelijk degene die dan prompt genoemd wordt, de laatste Adam, namelijk Christus. Dan wel de mensheid, want dat is waar het over gaat. De mensheid zoals deel uitmakend van een nieuwe schepping. Ik heb dat vorige keer al aangehaald. En ik dacht uit mijn hoofd even Romeinen 5 erbij gehaald. Want het blijft zo dat de schrift nou eenmaal tegenover elkaar stelt. Niet alleen Adam en Christus, maar daarmee de mensheid die uit Adam is voortgekomen. Dat wil zeggen allen die in Adam zijn en adamitisch leven in zich hebben. En ze worden gesteld tegenover Christus en allen die in Christus zijn en die dus het leven van Christus in zich hebben. En echt, er wordt soms heel moeilijk over gedaan, maar er is niks moeilijks aan. Zoals Adam in ons leeft van nature, zijn kenmerken in ons zijn, zijn leven in ons is, zo is door wedergeboorte het leven van Christus in ons, met alle aanleg en kenmerken die daarbij horen. En Paulus zegt, ik ben dood, doch ik leef, maar niet meer ik. Christus leeft in mij. Dat kon hij vroeger niet zeggen, moest hij zeggen, Adam leeft in mij. En dus ook de zonde en al wat daarbij hoort. En nou zegt hij, Christus leeft in mij. Nou, dat is waar het over gaat. Die twee staan tegenover elkaar. En ze worden aangeduid als Adam en Christus. Of als de eerste Adam en de laatste Adam. Maar die laatste Adam heet in ieder geval geest. Levendmakende geest zelfs. En daarna gaat het verhaal verder in vers 47, waar staat: de eerste mens is uit de aarde en dus aards, waarmee geïmpliceerd wordt dat hij inderdaad ook tot de aarde wederkeert. Dit is bij gebrek aan evolutie. Want die bestaat niet, dat weet u toch, hè? Dat wil zeggen, hij is uit de aarde genomen. En hoewel hij er veelbelovend uitzag, keerde hij toch tot de aarde weder. En dat geldt voor de meeste mensen. Ze zijn veelbelovend, niettemin keren zij tot de aarde weder. Toch? Ja. En zelfs mensen die veelbelovend zijn en ze blijven dat altijd, is dan altijd nog beter dan dat ze tot de aarde wederkeren. Hebben die ook nog? Goed, laat maar zitten. Maar de eerste mens is uit de aarde, hij is dus aards. Daar wordt in de tweede Korinthebrief op teruggekomen. Dat was ook 2 Korinthe 4, namelijk: wij hebben deze schat in aarden vaten, enzovoorts. Er wordt vastgesteld dat de dood inderdaad nog steeds in ons werkt. Althans, lichamelijk, in het lichaam, staat er ook bij. Daar worden we pas in de toekomst ervan verlost en daar gaat het hier uiteraard over. Maar de eerste mens is uit de aarde, aards. En de tweede mens is de Heere. En daarmee, hoewel het er geloof ik niet eens bij staat, uit de hemel.
Ja,
nou, de Heere staat, het maakt ook niks uit, want er schijnt een uitdrukking weggelaten moeten worden. Het heet een ellipsis. En de vertalers hebben de ellipsis weer ingevuld. Ik bedoel, er verandert niks mee. De eerste mens is uit de aarde, aards. De laatste mens, de tweede mens, is uit de hemel. Dat staat er natuurlijk in elk geval. En dat is uiteraard de Heere. Maar het aardige is dat van die tweede mens staat, hij is uit de hemel. Want de aardigheid is dat die tweede mens wel degelijk in de hemel zijn oorsprong heeft op verschillende manieren. En hoe dan ook, hij heeft er ook zijn positie. Men zou zelfs kunnen zeggen: de eerste mens werd uit de aarde genomen en keerde tot de aarde weder. De laatste mens had zijn oorsprong in de hemel en keerde dus prompt tot de hemel weder. En ik zou het niet met zoveel stelligheid zeggen als het ook niet letterlijk zo. Verscheidene malen zelfs wordt beschreven in het Johannesevangelie in elk geval. Waar de Heer zegt: ik ben van boven en ik zal terugkeren naar waar ik tevoren was. Enzovoorts. Hè? Hij had daar zijn oorsprong. Ik kwam vandaag tegen dat men dat als een dwaalleer beschouwt. In evangelische kring. Ja, sorry. Ja, was in een boek uitgegeven door Evangelische Alliantie in Engeland. Maar dan wel tientallen jaren terug al. En er werd vastgesteld dat in de vergaderingen schijnen ze te leren de mensheid van Jezus in de hemel of zoiets. Christus, de mens in de hemel aan de rechterhand Gods. Toen dacht ik, dat hebben ze niet in de vergaderingen uitgevonden. Dat staat gewoon in de Hebreeënbrief uitgebreid en in Timotheus. En nou ja, eigenlijk staat het overal. Dus, maar ik was stom verbaasd, want daar had ik nog nooit van gehoord, dat dat als een dwaalleer beschouwd wordt. Als de Jehovah's getuigen dat dan nog beweren, maar die beweren dat ook niet hoor. Net zo min. Maar dus u bent even gewaarschuwd. Dus sorry, het ligt bovenop, dus komt er zo uit. Het is volstrekt onbelangrijk, want wij leren dat gewoon hier uit de Bijbel. De tweede mens, Christus dus, was inderdaad uit de hemel afkomstig. Ik wil niet zeggen dat hij daarvoor mens was in de hemel, maar hij zou geen mens geweest zijn als hij niet uit de hemel afkomstig was. Dan zou je zelfs niet verwekt zijn, dus je heeft zijn oorsprong in elk geval in de hemel. En dan heb ik het niet over de vele schriftplaatsen waarin gesproken wordt over wat plechtige, de pre-existentie van de Heer Jezus Christus in de hemel. Dus inderdaad, hij kwam uit de hemel en hij werd mens. En hij was mens, dus die mens kwam uit de hemel. Kun je rustig zo zeggen, alleen moet je geen verkeerde conclusies trekken natuurlijk. Hij was niet een mens voordat hij op aarde geboren werd, uiteraard. Maar sindsdien leefde hij op aarde, stierf op aarde, stond op uit de dood en is dus nog steeds mens. In de hemel wel te verstaan. Kan niet missen, het is een heel belangrijke grondwaarheid van het evangelie. Want als het niet zo is, kunnen wij niet eens behouden worden. Daar denkt nooit iemand over na, want wij denken allemaal: hij is voor onze zonde gestorven en nu worden wij behouden door geloof. En ik zal het niet tegenspreken, maar als het niet meer is dan, niet meer is dan dat, klopt het niet. Is het echt niet zo? Dat hebben we trouwens al aangehaald naar aanleiding van vers 15 enzovoort, hier van 1 Korinthe 15. Dus het hoeft nou ook weer niet. Maar de gedachte is juist dat de Heer Jezus als mens, de mens, Jezus van Nazareth, dat hij de, als moet ik niet zeggen, maar dat de mens Jezus van Nazareth inderdaad de hemel is gegaan, ingegaan. En wel omdat hij mens was. Als u zegt, maar ik dacht dat het was omdat hij God was, dan zeg ik, dat spreek ik toch niet tegen. Daar zei ik toch niks over, ik spreek het toch niet tegen. Maar de gedachte is dat hij uit de mensen genomen, sterker, de Hebreeënbrief zegt, hij werd mens, opdat, en er komt een hele rij komt er dan, hè, waarvoor het allemaal was. Maar de belangrijkste in het kader van de Hebreeënbrief is, hij werd mens, opdat hij de hoge priester zou kunnen zijn. Want elke hoge priester wordt uit de mensen genomen, en blijft dan mens overigens, maar hij wordt uit de mensen genomen en gesteld bij God in de zaken die daar voor de mens, ten behoeve van de mens, te doen zijn. En heel het idee is dat wij kunnen naderen tot God, tot de hemel, tot het nieuwe verbond, tot de troon der genade, dat is allemaal Hebreeënbrief, berust op het feit dat een mens, ik zou bijna gezegd hebben, zoals u en ik, en dat moet ik ook eigenlijk zeggen, al is daar niet alles mee gezegd, maar een mens ons daarin voorgegaan is. De mens, Jezus Christus, vertegenwoordigt ons bij God. En sinds hij verheerlijkt werd tot aan de rechterhand Gods, is de hemel open voor mensen. Het is wel iets bijzonders, daar gaat het niet om. Natuurlijk is het wat bijzonders, maar niettemin, het is de grondwaarheid eigenlijk van onze zaligheid in het algemeen. Want hij is niet alleen die mens die ons naar de hemel brengt. U herinnert zich ongetwijfeld dat de Bijbel ook leert dat mensen behouden zullen worden die helemaal niet naar de hemel gaan. Hè? Dus dat even uit elkaar houden. Maar het is wel degelijk zo dat hij die mens is door wie de mensheid tot God gebracht wordt, dan wel met God verzoend wordt. En dat geldt voor de gelovigen van vandaag, die een hemelse positie ontvangen. Maar dat geldt net zo goed voor al die andere gelovigen die een aardse positie zullen ontvangen. Want hun verbinding, een verzoening met God, komt tot stand en blijft in stand door deze mens, deze hoge priester van het nieuwe verbond, tot in eeuwigheid, na de ordening van Melchizedek. Dus gebaseerd op dat hij mens werd. Daarom werd hij mens. Niet om dat later weer af te leggen, maar om als mens die positie te kunnen innemen. Zie? Als u daarna zegt, maar hij heeft al die positie in de hemel omdat hij daar ook uit afkomstig was, zeg ik, ja, ja, zeker, dat is de andere kant van het verhaal. Maar het doet niks aan af wat ik nu net vertelde. Het gaat juist om die tweede mensheid. De laatste Adam, de tweede mens, hij heet ook zo, vers 47. De tweede mens is uit de hemel. En voor zover de vertalers terecht het woord de Heere hebben ingevuld, wel, dat is Jehovah. Dat is niet algemeen bekend, maar het is ook niet een algemeen bekende dwaalleer. Maar zo erg is dat gelukkig niet. Want tot mijn verbijstering kom ik inderdaad regelmatig tegen schrijvers die inderdaad gewoon zeggen, Jezus is niemand anders dan Jehovah zelf. En dat vind ik weer zo vreemd, omdat schijnbaar iedereen dat vergeten is. Hè? Ik krijg het altijd naar mijn hoofd. Hij vertelt een dwaalleer, enzovoort. Een oude dwaalleer. En ik zie altijd maar dat in de evangelische kring men dat altijd vroeger in ieder geval geweten heeft. En God dat gewoon ook zegt. Jehovah, Jezus en andersom. Jezus is Jehovah. Precies. Maar goed, dat moet de ogen weer niet sluiten voor dat hij wel degelijk mens is. De mens, de Heer. Enzovoorts. Hè. De mens, de Heere, uit de hemel. En niet alleen uit, maar ook weer in de hemel. Nou goed, we lopen hier trouwens toch tegen nogal wat onbekende zaken aan. Want daar staat bijvoorbeeld nu in vers 48, hoedanig de aardse is. Nou, er staat gewoon, hoedanig de aardse, zodanig de aardsen. Of zodanig zijn ook de aardsen. En al wat je eraan toe moet voegen is eigenlijk overcompleet. Maar de gedachte is, zoals die eerste mens, Adam, was, zodanig zijn al zijn afstammelingen. Dat wil zeggen, zodanig zijn al diegenen die zijn leven in zich hebben. Dat wil zeggen, Zoals Adam was, zo zijn wij allen van nature. Want, en ik vind het leuk om dat te zeggen, omdat het niet algemeen bekend is, wij dragen namelijk van nature het beeld van Adam. Wij zijn beelddragers van Adam. Van nature. Niets dan dat. Dat heb je toch nog, hè? Staat hier gewoon. En als u dan zegt, maar we zijn toch ook beelddragers Gods, dat moet toch naast elkaar dan kunnen? Dan zeg ik, nou dat kan niet naast elkaar, want hier staat dat wij beelddragers Gods zouden zijn vervolgens. Daarna. Want u herinnert zich, Adam is eerst, dan Christus. Eerst ziel, dan de geest, enzovoorts. Eerst het aardse, dan het hemelse. En zoals wij beelddragers zijn van de aardse mens, zo zouden wij daarna ook zelfs lichamelijk, want daar gaat het nog steeds over, bij de les blijven, zo zouden wij beelddragers Gods worden vervolgens. Heb je dat? En zoals de laatste Adam uit de eerste Adam voortkwam, want dat was wel zo, dat is een halve waarheid natuurlijk, maar het is volledig waar, maar het is de helft van het verhaal. Het is een hele waarheid, zeg maar goed. He? Maar zoals de nieuwe mens uit de oude voortkomt, zoals Christus voortkomt uit Adam, zo komt onze nieuwe mens voort uit de oude. Dat wil zeggen, nu zijn wij lichamelijk in elk geval beelddragers van Adam, maar wij zullen lichamelijk beelddragers van Christus zijn. En daarna... Ja, sorry, het is zo. En daarna wordt het verhaal iets moeilijker, want waar onze uiterlijke verschijning in de toekomst, ons verheerlijk lichaam dus, afhankelijk is van ons leven hier, en waar wij in de toekomst ook lichamelijk beelddragers van Christus zullen zijn, betekent het dus dat wij nu, in afwachting daarvan, veranderd worden naar dat beeld. Dat wil zeggen, wat bereikt zal worden in de toekomst, naar de belofte Gods, daar wordt reeds aan gewerkt nu. Ik vrees dat het hier veel uitgebreider moet toelichten. Maar dat is wel waar het echt over gaat. Maar laten we dan maar stapje voor stapje nemen. In elk geval, hoedanig de aardse is, vers 48, zodanig zijn de aardsen. En dat zijn wij, van nature, dus wij zijn beelddragers van Adam. Bovendien, ik weet dat er wat moeilijke schriftplaatsen zijn, maar tegenover de moeilijke schriftplaatsen zet ik de expliciete schriftplaatsen die zeggen dat Adam een zoon kreeg naar zijn beeld en zijn gelijkenis. Dus het kan niet missen, dat zijn wij ook nog steeds. Naar het beeld van Adam. En dus aardse mensen, zoals hier bevestigd. Met alle lek en gebrek heet zoiets. De leer van de erfzonde zit daar trouwens ook aan vast. Ik zeg het met opzet zo, de leer van de erfzonde. Want de term erfzonde komt natuurlijk niet in de Bijbel voor, dat weet ik. Het heet daar gewoon zonde. De zondige natuur moet voldoende zijn. Maar goed, dat even daarnaast. Maar hoedanig de aardse is, zodanig zijn ook de aardsen. En hoedanig de hemelse mens is, hoedanig dus Christus is, zodanig zijn ook de hemelse mensen. Straks in de opstanding, uiteraard. En wel lichamelijk, want daar ging het nog over. In de eerste plaats. Ik wil niet zeggen uitsluitend, maar wel in de eerste plaats. En het wordt herhaald, opdat geen misverstand gewekt zal worden. Vers 49. Gelijkerwijs wij het beeld des aardsen, dat wil zeggen gelijkerwijs wij het beeld van de aardse mens, gedragen hebben, alzo zullen wij ook het beeld van de hemelse mens dragen. Dat wil zeggen, in de opstanding zullen wij ook lichamelijk beelddragers zijn van Christus. Straks. Lichaam. En het heeft alles van doen met een hemels, een geestelijk lichaam enzovoorts. Of met de termen uit 2 Korinthe 4, 5 is het inmiddels geloof ik. Wij zullen bekleed worden. Dan wel zelfs overkleed worden. Want zoals gezegd, verschil moet er zijn. Nou, daarnaast leg ik maar even Even kijken, er staat hier een verwijzing naar 2 Korinthe 4, vers 11. Ik weet niet uit mijn hoofd wat er staat, maar ik zal even kijken. Nee, die bedoel ik niet, dus ik laat hem maar zitten. Dan ga ik gewoon naar Romeinen hoofdstuk 8. Want als ik zeg gewoon, dan bedoel ik Romeinen, hè? Dat is gewoon, hè. Daar staat het allemaal systematisch, hè. Gewoon de Romeinenbrief. Want daar staat dat we inderdaad veranderd zouden worden. Vers 28 dan maar, van Romeinen 8. Wij weten dat voor degenen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede. Namelijk voor degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. De gelovigen namelijk, die bovendien de Heer dienen in de praktijk. Want dat is het begrip liefhebben, hè. Nou goed. De Heer zou alle dingen, ook de slechte dus, of juist de slechte, doen medewerken ten goede. Voor degene die naar zijn voornemen geroepen zijn enzovoort. En dat goede, dat is in de voorgaande versen besproken. Dat is namelijk het doel dat God zich met onze levens gesteld heeft. En het doel was dat wij in de toekomst zullen worden aangesteld tot zonen. En dan zeg ik wat ik altijd moet zeggen, helaas. In uw Statenvertaling vindt u de term nooit terug. Maar het is daar altijd vertaald met aanneming tot kinderen. Maar dat moet je gewoon uit het hoofd leren. Aanneming tot kinderen in de Statenvertaling is aanstelling. Daar staat er ook echt. Aanstelling tot zonen. En aanstelling tot zonen is ook per definitie aanstelling van de eerstgeborene. Dat wil zeggen, het ontvangen van het eerstgeboorterecht. Dat is wat het is. Dat is wat aanstelling tot zoon is. Vraagt u dat maar eens na aan Isaac en Jacob en Jozef en Ruben en Manasse en Efraim enzovoorts. Hè? Dat weet u toch, hè? Allemaal kinderen van dezelfde vader, al waren het er dikwijls maar 2. Maar de vraag is, wie van hen wordt tot eerstgeborene aangesteld. Nou, daar gaat het over. Dat heet aanstelling tot zonen. Het heeft met afstamming heel weinig van doen. Het heeft van doen met erfrecht namelijk. Maar het doel is dat wij tot zonen gesteld zullen worden. Per slot, als ik dan even uit mag wijken naar de typologie in Openbaring 12. Heel de gemeente eigenlijk wordt geacht die mannelijke zoon te zijn die over de heidenen zou hoeden enzovoorts. Die dus tot zoon zou worden gesteld. Openbaring 12, Psalm 2, et cetera. Nou goed, daar heb ik het nou even verder niet over. Maar het goede is dus onze aanstelling tot zonen. Dat gebeurt niet zomaar. Wij worden daartoe namelijk opgevoed, opgeleid. Dat is ook een heel aardig woord, opgeleid. Geleid en opgeleid, dat zie ik helemaal zitten. In dit geval, ja. En dat zou de geest in ons doen. Dat is wat het voorgaande gedeelte in Romeinen 8, eigenlijk heel Romeinen 8, ons voorhoudt. De geest zou ons leiden tot, en dus ons voorbereiden, ons opvoeden tot onze aanstelling tot zonen. Vandaar dat die geest ook heet de geest der aanstelling tot zonen. In vers 15. Hebben we dat nog? Nou goed. En alle dingen zullen daartoe gebruikt worden. Voor onze opvoeding. Opleiding. Zo u wilt. Nou. En dan vers 29. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd den beelde zijn zoons gelijkvormig te zijn. Of te worden, als u dat duidelijker is. Want in werkelijkheid maakt dat nooit enig verschil. Die hij tevoren, en let op die, dat is meervoud. Dat kun je in het Nederlands niet zien. Maar het is zo. Degenen die. Want degenen die hij tevoren gekend heeft, dien heeft hij ook tevoren verordineerd het beeld zijn zoons gelijkvormig te zijn. De vertalers hebben het niet nodig gevonden om aan te geven dat die in het meervoud staat. Het is ook niet nodig, want het blijkt namelijk uit de rest van het vers. Want er staat, die heeft hij tevoren verordineerd den beelden zijn zoons gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En daar zie je dat het meervoud is. Degenen die hij tevoren gekend heeft, zouden namelijk vele broederen zijn. En daardoor vele mede-erfgenamen, het woord letterlijk uit vers 17. En de bedoeling is niet dat Christus te midden van die vele broederen eruit genomen zou worden en tot zoon zou worden gesteld. De bedoeling is dat al deze broederen zouden delen in dat eerstgeboorterecht van Christus. Dat is het idee. Vandaar dat al deze broederen tot zonen gesteld zouden worden. Dat is namelijk de bedoeling. En dat gebeurt nadat zij het beeld van Gods zoon gelijkvormig zijn geworden. Geworden kun je ook weglaten natuurlijk. Heb je dat nog? De gedachte is namelijk dat wij tijdens ons leven, was de bedoeling, veranderd worden naar zijn beeld, heet dat. Met andere woorden, de geest van Christus, dat is het leven van die nieuwe Adam, de laatste Adam, het leven van Christus, die geest. Die geest, die verandert ons. En dat is een werkzaamheid, alle dingen medewerken ten goede, dat is een werkzaamheid van dat leven van Christus in ons. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. De werkzaamheid van dat leven heeft tot doel dat wij inderdaad veranderd worden naar dit beeld van Christus. Naar de inwendige mens uiteraard. Dat wil zeggen niet naar het lichaam, maar wel naar de geest. Het komt zelfs tot uitdrukking in onze wandel en dus in onze ziel. Maar daar gaat het nou verder niet over. Het gaat er maar om dat dit proces aan de gang is. En naarmate wij inwendig veranderd worden naar de inwendige mens. U weet wel, het is weer 2 Korinther 4. De inwendige mens wordt vernieuwd van dag tot dag enzovoort. Hè? Nou goed, naarmate wij naar de inwendige mens veranderd worden en gelijkvormig worden aan Christus, naar die mate zal ons lichaam, ons opstandingslichaam, ook gelijkvormig zijn aan Christus. Begrijp je me goed? Dat lichaam wat we ontvangen is van dezelfde aard als het lichaam van Christus, zoals mijn lichaam van dezelfde aard is als het lichaam van Adam. Dat van u ook, maar niettemin wil ik met u niet ruilen. Onze lichamen zijn toch, nou ja, misschien dat, maar onze lichamen zijn toch nog wel wat verschillend, zal ik maar zeggen. Ze zijn niet identiek. Maar wel van dezelfde soort. Dat opstandingslichaam dat we zullen krijgen is van dezelfde soort als dat van Christus. Maar de mate van perfectie, ik weet nooit hoe ik het uit moet drukken. Als ik bijbelse termen gebruik, dan zeg ik het altijd goed, maar dan weet ik niet of iedereen het begrijpt. Maar de mate van heerlijkheid, want zo moet ik het eigenlijk zeggen, die wordt niet dan bepaald, die wordt nu reeds bepaald. Dat is de strekking eigenlijk weer dus van het hele hoofdstuk. Houd daar rekening mee. Wij krijgen wel een opstandingslichaam, maar hoe het er precies uitziet, ja, het is in ieder geval zoals dat van Christus, maar niet een kloon daarvan. Hebben jullie dat nog? Nou goed. Maar dat wil zeggen dat die verandering vindt niet straks pas plaats. Dat wil zeggen, de beslissing daaromtrent vindt ook niet straks pas plaats. Het is niet een kwestie van, we zullen wel zien in opstanding. Het punt is namelijk dat wat dan gezien zal worden, wat nu nog geestelijk is, wat dan gezien zal worden, is er nu al. Dat ligt nu vast. Ja. En dat staat er nou toch Romeinen 8 voor me, maar ik weet nooit of ik dat misschien niet betrekkelijk kort geleden een keer gezegd heb. Sorry dan, want dat kan ik allemaal niet onthouden. Maar ik citeer bij voorkeur in dit verband Romeinen 8, vers 18. Waar de bekende tekst staat, want ik houd het ervoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen of niet is te waarderen tegen de heerlijkheid. En er staat er niet, die wij zullen ontvangen. Dat staat er niet. Dat was het meest logische geweest. Maar het staat er niet. Er staat, die aan ons zal geopenbaard worden. En als het in de toekomst geopenbaard zal worden, dan gaat het om dingen die daarvoor al gerealiseerd zijn. Dus openbaar worden is altijd openbaren van iets dat er al is. Daar bestaat natuurlijk misverstand over, maar vooruit. Sommigen denken het koninkrijk van Christus zal in de toekomst openbaar worden, dus is het er nog niet. En dat is een misverstand, het is er wel. We zijn waarachtig wel. Alleen onzienlijk. En als het openbaar wordt, wordt het zichtbaar gemaakt. Dat is wat openbaar worden betekent. Hè? En zo ook hier. Er wordt gesproken over de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Maar de volgende versen delen ons mee dat die heerlijkheid nu tot stand komt. Terwijl wij nog in dit lichaam zijn. Het zal geopenbaard worden bij de verlossing onzes lichaams, vers 23. Het is trouwens een prachtig beeld wat hier gebruikt wordt, kan ik ook wel even aanhalen. De gedachte is namelijk dat wij zwanger zijn. Daar gaat het over. Barensnood. Eerst over de hele schepping, maar daarna over onszelf. In vers 23, daar wordt hetzelfde beeld veel smaller toegepast ineens. Op u en mij namelijk. En de gedachte is dat bij die verlossing, bij de verlossing van ons lichaam of de toekomende verlossing, inderdaad zal openbaar worden dat wat nu nog in ons is. Maar dan moet het er wel zijn uiteraard. En voor zover het er is, zal het openbaar worden. Dat is het idee. Nou goed. Bij gelegenheid citeer ik dan uit weer de 2 Korinthe, maar dan nog een hoogste keer de 2 Korinthe 3. Wij worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd. Dat is 2 Korinthe 3. Het is precies dezelfde uiteenzetting, hoor, maar van een hele andere kant beredeneerd. Vers 18, het laatste vers van 2 Korinthe 3. Wij allen met ongedekte aangezichten de heerlijkheid des Heren weerspiegelende, want dat moet er echt staan. Wij allen met ongedekte aangezichten, dus zonder deksel, de heerlijkheid des Heren weerspiegelende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd. Niet zullen naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd worden, maar worden nu reeds naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. En er wordt prompt de geest genoemd, want dat is het werk van de geest. En daarna staat er, die tekst die ik dus straks al geciteerd heb, vers 7 van hoofdstuk 4. Wij hebben deze schat in aardevaten. Niet ons aardevat zal verbroken worden en we krijgen een nieuw vat, maar nou onbreekbaar. En overvast en hoe dan ook het mag. Nee, wij hebben deze schat in aardevaten. En het aardevat breekt en dan wordt de schat zichtbaar. En naarmate wij dus gevuld zijn met, vers 6, met vers 4, het evangelie der heerlijkheid van Christus, die overigens het beeld Gods is. Kunnen jullie zich nou een beetje voorstellen? Naarmate wij vervuld worden met het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is, worden wij gevuld met deze schat, die het beeld Gods is. En als het aardevat verbroken wordt, dan uiteindelijk, wat zie je dan? De schat, namelijk het beeld Gods. Nou, daar ging het over. En de vraag is alleen hoe groot. Dus een van de wijzen om het voor te stellen is dat de ene is in de hemel zo groot en de andere is zo groot en de andere zijn nog groot. Bij wijze van spreken dan. He? En in 1 Korinthe 15 was het, de een geeft zoveel licht en de ander geeft nog meer licht en de ander nog meer licht. En in Matthäus 13, 30 watt, de ander 60 watt en de ander 100 watt, zeg ik altijd. Fout, ja, wat zouden wij zeggen nu natuurlijk. Maar goed, laat maar zitten. Maar zoiets. En hier in 2 Korinthe gaat het over precies dezelfde dingen. Namelijk, wij aanmerken de dingen die men niet ziet. De geestelijke, vers 18. En dan vanaf hoofdstuk 5, vers 1. Wij krijgen een gebouw uit God. Wij worden bekleed, dan wel overkleed, want wij allen moeten geopenbaard worden, vers 10, voor de rechterstoel van Christus. Opdat het met ieder wegdragen hetgeen geschied is door het lichaam, was dan voltooid. Dat is waar het om gaat. Toen waren er mensen die maken zich zorgen over, dat het, die ze denken dan dat het ongeveer zo in elkaar steekt, dat naarmate wij hier langer en meer de Heer dienen, verzamelen wij onze grotere schat en dus meer heerlijkheid. En de volgende gedachte, simpele gedachte is dan, naarmate wij dus langer leven, hebben wij meer uren gemaakt. Heb ik nagevraagd aan een Jehovah's getuige. Ja, heb je dus meer uren gemaakt en dan, werkboekje weet je wel, en dan krijg je dus meer heerlijkheid in de hemel. En dat is een misverstand. Het is misschien aardig om dat toch even toe te lichten. Want hoewel er zijn niet veel schriftplaatsen die er specifiek over spreken, maar wij denken nou eenmaal in termen van de vakbond en zo. Meer uren gemaakt, dus meer loon en dat soort dingen meer. Maar dat is niet zo. De Bijbelse gedachte is, schrik u maar niet, maar de Bijbelse gedachte is dat God ons wil gebruiken, ieder van ons. En naarmate wij ons laten gebruiken, ontvangen wij een vol loon. En naarmate wij ons onttrekken, gaat er van het loon wat af. Dat wil zeggen, het gaat dus net andersom dan dat ik zojuist suggereerde. Want of je nou 10 jaar leeft of 100 jaar... als je gewoon gedaan hebt wat de Heer van je vroeg, ja, wat het me wezen mag, maar hè, dan krijg je een vol loon, ongeacht of het 10 of 100 jaar was. En dan heb ik het alleen in tijd uitgedrukt, uiteraard. Dat ook op andere manieren uitgedrukt kunnen worden. Maar het idee is, God heeft een bepaald loon bepaald. Daar kun je toch niet overheen. Dat zal ook niet voor iedereen gelijk zijn, vrees ik. Dat weet ik niet, maar God heeft het bepaald. En er kan alleen wat af. Wij bouwen niks op. Hoewel het soms wel zo gezegd wordt, hoor. Jawel, zeker wel. Maar dat is in een gemakkelijke voorstelling van zaken en langs aardse wijze van redeneren. Maar de Bijbelse gedachte is, er staat een vol loon voor, daar kan je alleen op gekort worden eventueel. En ik baseer dat in de eerste plaats op een uitspraak in de tweede Johannesbrief. Dat is maar zo'n briefje, dus of het nou vers 1 of vers 9 is of ertussen, dat weet ik ook niet. Maar daar staat, zie toe dat wij niet verliezen hetgeen wij gearbeid hebben, opdat wij een vol loon mogen ontvangen. Schrijft de apostel Johannes aan Claudia en haar kinderen. Timotheus, Novatus, Pudentiana en Prasede. Dat vind ik leuk om dat er even bij te vermelden. Hè? Weet je wie dat zijn, zal ik maar zeggen. Maar goed, dat even terzijde. Dus nou weer terug naar 1 Korinthe. Het idee begint dus in ieder geval met dat wij van nature het beeld van Adam dragen, op Adam lijken, een gelijksoortig lichaam hebben enzovoorts, gelijksoortige natuur hebben ook enzovoorts. En de gedachte is dat wij in de opstanding een lichaam hebben dat overeenkomt met dat opstandingslichaam van Christus. Maar verschillen blijven er, maar het is van dezelfde aard. Dat is het idee. En waar wij in het oude lichaam beelddragers zijn van Adam, zullen wij in het opstandingslichaam beelddragers zijn van Christus. Het hele probleem van heel deze uiteenzetting berust natuurlijk op een misverstand met betrekking tot het allereerste beginsel. Omdat dikwijls gedacht wordt namelijk dat wij van nature al beelddragers Gods zijn. En als dat zo is, waarom zouden we het worden? En hoe zouden we het worden? Dat lees je dan niet eens meer. Daar schiet je overheen. Dat is volstrekt onbegrijpelijk. Maar het berust op een misverstand. Wij zijn niet beelddragers Gods. Wij zijn beelddragers van Adam. En op het moment dat u zegt, maar er staat toch dat God zegt, laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis. Zeggen, ja precies. En wat verscheen toen? Eerst Adam, maar die was nog niet het beeld Gods. Maar uit hem, uit Adam, zou die andere Adam voortkomen, die wel degelijk beelddrager Gods zou zijn. En allen die deel krijgen aan zijn leven, zijn dus beelddragers Gods. Nou ja, in meerdere of mindere mate, maar dat maakt niet uit. Het blijft beelddrager Gods. Dat is het verhaal hoor. Want het blijft ook zo dat alle uitspraken over Adam en zijn schepping enzovoort, dat het allemaal spreekt over Christus. Het zij letterlijk, dat wil zeggen typologisch, maar op normale wijze, het zij op omgekeerde wijze. En op omgekeerde wijze wordt het hier ook gedaan. U weet wel, Adam uit de aarde aard keert tot de aarde weder, maar het is een beeld van de laatste Adam, die komt uit de hemel en keert tot de hemel weder. Dat is dan omgekeerd bedoel ik. Hè? Nou goed, ik laat het maar daarbij. Maar vers 49 van 1 Korinthe 15 zegt duidelijk, gelijkerwijs wij het beeld des aardsen, dus van Adam, gedragen hebben, zullen wij ook het beeld van de hemelse mens dragen. Wij gelovigen namelijk. En dan staat er meteen bij, Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed, dat is dus uit de aarde en aards, dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet beërven kunnen. En ook dat wordt ogenblikkelijk herhaald, namelijk de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. En hier aan die uitdrukking zien we meteen dat we nog goed bij de les zijn. Want waar het om ging in Romeinen 8 was inderdaad over het erfrecht. Over het aangesteld worden tot zonen Gods. Want Christus zou de eerstgeborene zijn, eerstgeboorterecht, te midden van velen. Er zouden nog velen in zijn eerstgeboorterecht delen, zoals het eerder al stond. Namelijk, indien wij kinderen God zijn, Romein 8, indien wij kinderen God zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God en dus mede-erfgenamen met Christus, enzovoorts. En wat hier nou staat, is dat zolang wij in het vlees zijn, zullen wij, of kunnen wij zelfs, deze erfenis niet ontvangen. Of nog anders, zolang wij in het vlees zijn, zullen wij niet tot zonen gesteld worden. Maar dat stond ook in Romeinen 8. Want daar stond dat wij dat verwachten voor de toekomst, die aanstelling tot zonen. En wel bij de verlossing van ons lichaam. Ik dacht dat ik het net gelezen had. Het gaat over precies hetzelfde verhaal. Lees dus niet in vers 49 of in vers 50 dat men moet wedergeboren worden om het koninkrijk in te gaan. Dat is wel zo, maar dat staat hier niet. Hier gaat het niet om wedergeboorte in de zin van naar de geest nieuw leven ontvangen. Hier gaat het om wedergeboorte in de zin van naar het lichaam nieuw leven ontvangen. Het heet gewoon opstanding. Maar het gaat niet over het koninkrijk ingaan, het gaat om het koninkrijk erven. Want eerlijk gezegd, ik lees in de Bijbel toch echt van mensen die leven in een verderfelijk lichaam, die wel degelijk het koninkrijk binnengaan. Al was het maar dat geheel de wereldbevolking, of wat er van over is, maar dat geheel de wereldbevolking straks gewoon in het oude lichaam het koninkrijk binnengaat, 1000 jaren. Nou ja, het gelovig overblijfsel daarvan, maar dat is dan dus de hele wereldbevolking. Dat is echt nog in het oude lichaam. Al denk ik wel dat die mensen heel wat ouder worden dan wij, maar ze blijven uit de aarde aards en dus, tenzij God er iets aan doet, blijven ze gewoon sterfelijk. En zij zullen hun lichaam ook alsnog moeten afleggen. Zal wel de jongste dag worden in het algemeen gesproken. Maar dat is het dan. Maar we hebben het ook niet over het koninkrijk ingaan. Dat staat hier ook niet. Het gaat hier over het koninkrijk beërven. En dus gaat het om specifiek gemeentelijke waarheid in verband met hemelse dingen. Het is ook uitdrukkelijk genoemd. En de gedachte is dus dat zolang wij in dit lichaam zijn, zijn wij nog geen zonen Gods. Zijn wij kinderen Gods. En we worden opgeleid, dan wel opgevoed naar of tot onze aanstelling tot zonen in de toekomst. En dat is precies hetzelfde onderwerp als dat uit Romeinen 8. Het is ook niet voor niks dat het hier staat, want de Corinthiërs verbeelden zich dat ze eigenlijk al zonen Gods waren. En dat het al de tijd was om te heersen enzovoorts. En dan zegt de apostel, ach, of gij heerst het, in de Statenvertaling. Was het maar zo. En dan zegt hij, maar tot op vandaag worden wij vervolgd en verdrukt enzovoorts. Hè. Hij zegt, het is nog niet de tijd om te heersen, het is nog niet de tijd voor het erfrecht enzovoorts. Dat komt pas wanneer we dit aardse lichaam hebben afgelegd. En daarop zouden we ons richten, op die toekomst, en beseffen dat wat ons hier ook overkomt, het is van weinig belang. Waar het over gaat namelijk, is dat God al die dingen zal doen medewerken ten goede. En het goede, dat is pas in de toekomst, dat is onze aanstelling tot zonen. Daartoe namelijk worden wij hier gevormd. En zo veranderen wij nu naar gedaante, heet zoiets in 2 Korinthe 4. Daardoor worden wij nu in gedaante veranderd, maar naar de geest. Maar die gedaante zal in de toekomst zichtbaar worden in de lichamelijke opstanding. En dat is wat vers 50 dan ook met zoveel nadruk zegt. Bovendien, de uitdrukking, doch dit zeg ik, dat is, die uitdrukking betekent niet ik ga nu zeggen, dubbele punt, maar hij zegt, dit is wat ik nu net gezegd heb. Als ik het moet samenvatten, wel, dit is wat ik zeg. Heb je dat? Dat is dus alles wat hiervoor stond. Wat ik u zeg, je mag gerust het hele hoofdstuk daarin samenvatten, alles wat vooraf ging en wat mij betreft. Ik denk dat je daar alle 14 voorgaande hoofdstukken ook in moet betrekken. Wat de apostel zegt is namelijk dat vlees en bloed dat koninkrijk toch niet berven. En daarom zou men zich niet zo vastgrijpen aan dat vlees en bloed en aan die oude mens. Want we hebben langzamerhand gezien natuurlijk dat heel deze brief sprake is van dat deze Corinthiërs leefden naar de beginselen van het vlees. En leefden op dingen die gezien konden worden enzovoorts. Hè? Ik zeg het maar weer met de termen dan voor het gemak weer uit 2 Korinthe 4. Maar dat is waar het om gaat. En de apostel zegt dus gewoon, nou daar gaat het helemaal niet om. Integendeel, waar het om gaat is om de toekomst. En eigenlijk zou je in dat betoog vers 58 meteen moeten laten volgen. Namelijk, dit zeg ik broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk gods niet beërven kunnen. De verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. Zo dan, mijn geliefde broeders, zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overroerd zijnde, niet in het vlees, maar in het werk des Heeren. Het werk van deze Zoon Gods, het werk van deze laatste Adam. Overroeders zijn in het werk dat hij nu doet of doen wil enzovoorts. En dan zouden we dat doen in de wetenschap dat onze arbeid inderdaad niet zinloos, ijdel, leeg is in den Heere. Want het idee is dat waar wij zullen sterven zal al onze arbeid zo zonder meer ijdel zijn. Tenzij dan dat iets bestaat als de opstanding der doden. Dat is maar waar het om gaat, hè. Want dat betekent dat onze arbeid nu inderdaad voor onszelf in elk geval, en dat is een argument waar de Korintiërs geacht worden gevoelig voor te zijn, dat onze arbeid voor onszelf vrucht zal afwerpen. Dat is wellicht niet het belangrijkste, maar ik moet u zeggen, het is inderdaad een sterk argument. Voor ons persoonlijk. In de eerste plaats moet je natuurlijk zeggen, het dient tot heerlijkheid Gods, het dient tot heerlijkheid van Christus. Dat moet eigenlijk ook voldoende zijn. Maar voor Corinthiërs wordt er dan bij gezegd, nee, het is ook voor je eigen heerlijkheid. Net zo goed, je zult je loon ontvangen enzovoorts. Dat wordt dan wat uitgebreider gezegd in de tweede Korinthebrief. Goed, daar zullen we het eerst bij laten om te gaan pauzeren. In vers 51, ziet, ik zeg u een verborgenheid. Ik moet altijd lachen als ik het lees, want ik zou zeggen, het moet zijn, hoort, ik zeg u een verborgenheid. Maar het is, ziet, ik zeg u een verborgenheid. Waaruit je maar weer geacht wordt te zien, dat zien betekent begrijpen. Doorzien in de overdrachtelijke toepassing van de uitdrukking. Hè. Zien gebeurt niet alleen met de ogen. Maar zien gebeurt ook met het verstand. Ziet, ik zeg u een verborgenheid, wil zeggen, let even goed op. Zorg dat je begrijpt wat ik je nu zeg. Zie, ik zeg u een verborgenheid. En let vooral op dat dit woord verborgenheid er volstrekt over compleet staat. Tenzij er iets heel bijzonders mee is. Want hij had net zo goed kunnen zeggen, ziet, wij zullen wel niet alle ontslapen. Had ook kunnen zeggen, ziet, wat ik nu zeg. Wij zullen niet alle ontslapen, maar we zullen veranderd worden, enzovoorts. Maar hij zegt, ziet, ik zeg u een verborgenheid. En die term wordt dus gebruikt omdat er iets heel bijzonders mee aan de hand is. Want de volgende vraag wordt dan, wat is een verborgenheid? En dan niet in het algemeen zeggen, dat is iets wat onbekend was. Want dan had het wel bij elke zin kunnen staan. Ik blijf erbij dat het meedelen van dingen die bekend zijn, tamelijk overbodig is. Dus je mag aannemen dat als iets meegedeeld wordt, dan wordt er van uitgegaan dat men het niet weet of dat het onbekend is. En dan had er elke keer wel kunnen staan, ik zeg u een verborgenheid, maar dat gebeurt toch ook niet. Dat dus de term gebruikt wordt, kan alleen maar inhouden dat die term verborgenheid inderdaad een heel specifieke betekenis heeft. En dus is de vraag, wat is in de Bijbel een verborgenheid? En dan is het antwoord niet iets wat onbekend was, maar iets dat, dat bedekt was, want dat is de betekenis van verberging altijd. Namelijk, het is bedekt, er ligt iets overheen, soms aarde. Want in vele gevallen worden dingen verborgen door ze te begraven. In de Bijbel, daar heb ik het over, hè. Staat erbij, hè. Verborgen. Waar dan? Ja, in de aarde natuurlijk. Begraven. Graven en verbergen heet dat. Maar in het algemeen, de term betekent dat iets bedekt is. Dat er een bedekking overheen ligt. En als hier staat, zie ik zeg u een verborgenheid. Dan is de suggestie dat in de Bijbel sprake is van meerdere verborgenheden. Waarvan dit er één is. Dat wil zeggen, één van die Bijbelse waarheden. Die in het verleden wel vastgelegd was, maar niet was geopenbaard. Want openbaren is het tegenovergestelde van verbergen. Verbergen is namelijk per definitie bedekken. En openbaren is per definitie het wegnemen van een bedekking. Ontsluieren is het woord gewoonlijk, apocalypse. Het wegnemen van een bedekking. Verder moet ik er meteen bij zeggen dat die verborgenheden in de Bijbel inderdaad genoemd worden. Wij kunnen ze zelf systematiseren, min of meer. Dat wil zeggen, we kunnen het rijtje noemen van verborgenheden in de Bijbel. Dat heeft niet zoveel zin, omdat weliswaar enkele van die verborgenheden nauwkeurig gedefinieerd dan wel gespecificeerd worden. Maar enkele andere, die zijn vrij algemeen. Dat wil zeggen, soms is zelfs niet eens duidelijk wat nou helemaal precies bedoeld wordt. Maar dat maakt ook niet zoveel uit. Want eigenlijk is de gedachte dat deze verborgenheden in de Bijbel slechts onderdelen zijn van de verborgenheid in het enkelvoud. Eigenlijk is er maar één ding verborgen in de Bijbel. Maar dat ene ding is nogal gecompliceerd, of zo je wilt, veelzijdig. En de verschillende zijden daarvan heten dan verborgenheden. Maar in het algemeen kun je rustig zeggen, de verborgenheid in de Bijbel heet voluit de verborgenheid van het Koninkrijk der Hemel, of Koninkrijk Gods, net zo je wilt. Bij andere gelegenheid wordt dezelfde term gebruikt in het meervoud. Namelijk de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen of van het Koninkrijk Gods. Dat maakt in de praktijk geen verschil. Want als het gaat over de verborgenheid gaat het over het geheel. Als het gaat over de verborgenheden gaat het over de onderdelen die samen het geheel vormen. Dus daar ben je nog net zover. Maakt niet zoveel uit. Maar in het algemeen, de term verborgenheid duidt gewoon op die Bijbelse waarheid die van doen heeft met het werk Gods in onze tegenwoordige tijd. Dat wil zeggen, het duidt gewoon op het werk Gods sinds de opstanding van Christus. Misschien een paar dagen eerder. Als ik het strikt neem, een paar dagen eerder. Maar de gebeurtenissen dan sinds de eerste komst van Christus, dat is vrij algemeen gezegd, tot aan of tot in zijn wederkomst. Want, kort gezegd, vanuit het Oude Testament in het algemeen is slechts sprake van de komst van de Messias. Of, want er zijn ook andere termen voor. Er is ook sprake van de uitstorting van de Heilige Geest. Het is precies hetzelfde overigens hoor, in het Oude Testament. Er is ook sprake van het nieuwe verbond dat zou komen. Er is ook sprake van de vervulling van de beloften aan Abraham. Allemaal volstrekt hetzelfde. Want het zou allemaal tot stand komen door de verschijning van de Heer Jezus Christus. De verschijning van de Messias, waarvan niet elk detail genoemd was. Maar in het algemeen is het, kun je zeggen, wat in het Oude Testament wordt aangekondigd is de komst van de Messias. Wat niet werd aangekondigd, althans niet expliciet of uitgebreid of gedetailleerd, was dat in de praktijk sprake zou zijn van twee komsten. Vandaar dat bij velen dat nog steeds niet is doorgedrongen. Dat het bij de Joden zelf niet, in ieder geval niet. Die wachten op de komst van de Messias. Ja, wij ook, maar wij geloven ook dat die al gekomen is. Zij echter niet. We zien het verschil niet. Mede veroorzaakt doordat zij slechts de Oude Testamentische schriften hebben en de Nieuw Testamentische Bijbelboeken niet als zodanig erkennen. En officieel ook niet hebben, niet willen hebben. Daar komt dat hoofdzakelijk van. Het is wel moeilijk om er zo in het algemeen over te spreken, want Terwijl ik dat doe, veronderstel ik toch dat u er redelijk, redelijk in de schriften thuis bent. Als het niet zo is, zal het ook niet helpen als ik het zo kort zeg. Maar ik probeer het dan toch maar. Het idee is dan dat inderdaad in het Oude Testament de komst van de Messias werd aangekondigd. Maar dat dat niet gedetailleerd gebeurde. En dat zelfs de kruisiging van de Heer Jezus en zijn dood in het Oude Testament niet expliciet werd voorzegd. Dat staat in het hele Oude Testament niet. Nou, storm van protest kan er niet op staan, want met zoveel zijn we nu niet. Maar er staat nog helemaal niet in het Oude Testament. Dat kan ik rustig zeggen, want het Nieuwe Testament zegt ervan dat het onderdeel uitmaakt van de verborgenheid. Want zijn openbare optreden wordt nog min of meer vermeld, als je tenminste de desbetreffende uitspraken in de profetieën letterlijk interpreteert. Maar dan wordt het vermeld. Maar zijn lijden en dood wordt niet vermeld. Begrijp je me goed? Het staat er wel in. Maar wij vinden het terug omdat het Nieuwe Testament ernaar verwijst en zegt, kijk, daar staat het. Dan zeggen we, oh, betekent het dat? Maar bij het lezen zelf vind je dat niet. Want kijk, als ik zeg, het staat niet in het Oude Testament, dan roept er altijd iemand, maar Jesaja 53 dan? Om onze overtredingen werd hij verwond en om onze ongerechtigheden werd hij verbrijzeld enzovoort. En gelijk het schaap dat stom is voor zijn scheerders, al zo deed hij zijn mond niet open, werd hij ter slagbank geleid enzovoort. Dan zeg ik, ja, staat er dan dat de Messias gekruist zou worden? Zo sterven staat het toch niet? De Joden passen dat schriftgedeelte op henzelf toe, zeggen het gaat over het Joodse volk. En ze kunnen het goed argumenteren, is ook niks tegen in te brengen trouwens. Er is volkomen gelijk in, is ook zo. Dus echt waar. Maar daarachter, ja, dat is de betekenis die voor ons de meest bekende is, maar daarachter vinden we de Heer Jezus. Dat wil zeggen, het gaat over Israël, maar wij weten dat het eigenlijk in hoogste instantie gaat over de Heer Jezus Christus. Niettemin heeft het wel degelijk een toepassing op Israël. Staat er ook gewoon bij, dus het mag geen probleem zijn. Maar dat wij weten dat het over de Heer Jezus gaat, is punt 1. Omdat het schriftgedeelte al vervuld is, zodat we het nu kunnen herkennen. En punt 2, omdat het gewoon in het Nieuwe Testament zo staat. Namelijk in Handelingen. In ieder geval. U weet wel, dat verhaal van Filippus en de Kamerling. Wordt dat schriftgedeelte gelezen en toegelicht. Maar anders zouden wij dat niet weten. En zo zijn er meer van die schriftplaatsen. Maar het staat er niet expliciet. Natuurlijk, in de psalmen, psalm 22, om maar eens een te noemen. Het is duidelijk dat het over de Heer Jezus gaat. Maar dat is voor ons geen kunst om het vast te stellen. Want wij weten wat er gebeurd is. En we herkennen het ogenblikkelijk bij het lezen van psalm 22. Maar het is omdat de Heer Jezus bij gelegenheid de psalm zelf citeerde. Toen hij aan het kruis hing. En dat weten wij uit het Nieuwe Testament. En we zien dat dat geciteerd is uit psalm 22. En weten dus, psalm 22 gaat over de kruisiging van de Heer Jezus. Maar dat zouden wij op voorhand ook niet geweten hebben. Niet zomaar in elk geval. En daar gaat het maar om. Het is verborgen. Om de eenvoudige reden dat de bedoeling was dat Israël als volk aan wie de Messias zou verschijnen, Israël als volk zou tot geloof in hem komen, zou hem herkennen uit de schriften enzovoorts. Maar ze kenden de schriften niet, ze herkenden hem dus niet als de Christus der schriften en bovendien moesten ze hem niet, zo zonder meer niet, en men verwierp hem. En het gevolg daarvan is dat de Heer een werk doet, inderdaad, volgens de planning overigens, maar een werk doet wat niks rechtstreeks, althans niet in het openbaar, met Israël van doen heeft. Hij verzamelt de gemeente uit de heidenen enzovoort, maar dat is een werk wat hij in het verborgene wenst te doen. En wij leren dat het weliswaar in het Oude Testament wordt aangekondigd, maar daarmee wordt ook vastgesteld dat het in het Oude Testament verborgen is. Alles wat de gemeente betreft is verborgen in het Oude Testament. Dat wij dat niet merken soms is omdat het Nieuwe Testament de bedekking heeft weggenomen. En anderen kennen deze redenering en geloven niet dat het Nieuwe Testament de bedekking wegneemt. Die zeggen nee, het was verborgen en dus is het er niet. Hetgeen ik persoonlijk nogal naïef vind. Want ik ben bang dat dan elke communicatie gewoon stopt. Want dan moet je uitleggen dat verberging in het Nederlands betekent dat het er wel is, maar je weet niet waar. Totdat iemand het aanwijst. Ik ben altijd geneigd te zeggen, dat is geen theologisch probleem. Dat is gewoon een taalprobleem. Dat geen simplificatie is, want in werkelijkheid steekt er natuurlijk veel meer achter. Maar de discussie erover wordt een taalprobleem alleen maar. Hè? Nou goed, ik laat het maar voor wat het is. Maar het betekent gewoon dat alles wat van doen heeft met de dingen sinds de eerste, sinds het openbare optreden van de Heer Jezus, totdat hij in het openbaar opnieuw zal verschijnen in heerlijkheid, dat is verborgen. Met andere woorden, en nou zeg ik het voor degenen die er beter in thuis zijn, ik houd het erop dat die verberging begint precies bij de dag van de zogeheten intocht in Jeruzalem. Ik denk ook dat het daar wordt aangekondigd. Dat staat ook gewoon, maar nu is het verborgen voor je ogen. De Heer zegt het ook officieel tot Jeruzalem. En wat er daarna volgde, dat maakt dus deel uit van de verborgenheid. Inclusief zijn veroordeling enzovoorts. Trouwens, al wat hij daarna zei in die dagen, maakte daar deel van uit. Kan ik makkelijk aantonen vanuit de evangelie, is geen enkel probleem. Nou, een van die verborgenheden is bijvoorbeeld volgens Romeinen 11 de verharding van Israël, dan wel een deel van Israël. U weet wel, daar staat, ik wil niet dat deze verborgenheid die onbekend zij, dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is. Nu ik het toch over heb, uit de losse pols, zonder dat ik het meteen allemaal documenteer, zal ik maar zeggen, kan ik net zo goed meteen de vraag stellen over welk deel. Welk deel is verhard geworden? Het antwoord is het ongelovige deel. En de andere vraag is, welk deel is dan niet verhard geworden? Dat is het gelovige deel. Maar in de voetnoot zeg ik dan, wat denkt u van het verharde deel? Dat is Juda. En het niet verharde deel, dat is Efraïm. Vind ik altijd een leuke, want er staat beslot in de brief aan de Romeinen, die ongetwijfeld geadresseerd en bezorgd is geworden in het Britse paleis in Rome. En dus bij Efraïm in de bus gegooid. Bij Caradoc, ja, precies. Toch een aardig verhaal, of niet? Bovendien in hoofdstuk 2 stond al, want de heidenen die, indien de heidenen die de wet niet hebben van nature, de dingen doen die, enzovoort, die der wet zijn. Dat is precies wat ze deden, tot geloof komen namelijk. Welke heidenen? Zij. Die gemeente daar in Rome. Met zijn Britse achtergrond. Nou goed, laat maar zitten, want het heeft hier natuurlijk niks mee te maken. Maar ja, het heeft er in zoverre mee te maken, dat als u nou zegt, daar heb ik nog nooit van gehoord, zeg ik, nou, daar hebben we het toch over. Verborgenheden. Dingen die bedekt waren. Toch? Nou, dit is er één van. De gedeeltelijke verharding van Israël. Of wat vindt u van deze? De verharding van een deel van Israël. Welk deel? Er waren maar twee delen eigenlijk. Maar goed. Toch? Dat is ook een goeie. Nou, laat maar zitten. Maar dat is dus een belangrijk aspect van de verborgenheid. Een heel ander aspect van de verborgenheid is inderdaad de roeping van de gemeente als zodanig, die een verborgenheid genoemd wordt in elk geval in Efeze 5. Deze verborgenheid is groot, maar ik spreek over Christus en over de gemeente, die zijn lichaam is, jawel, vlees van zijn vlees en been van zijn benen. Dat staat erbij. Deze verborgenheid is groot. Hetzelfde verhaal geldt bij dat vers. Waarom verborgenheid? Wel, omdat dat een heel specifiek Bijbels ding is, zo'n verborgenheid. Enzovoorts. En hier vinden we een andere. Want als de roeping van de gemeente als zodanige verborgenheid is, dan is de uiteindelijke bestemming, dan wel verandering, dan wel verheerlijking van de gemeente uiteraard ook een verborgenheid. En dat is wat hier staat. Zie, ik zeg u een verborgenheid. Wij zullen wel niet alle ontslapen, maar wij zullen alle veranderd worden. Namelijk een verheerlijk lichaam ontvangen, zelfs als wij nog niet eens overleden zijn. Want het hele hoofdstuk ging over dood en opstanding, lichamelijke dood en opstanding wel te verstaan. En u en ik begrijpen dat er nou een toevoeging moet komen, waarin vermeld wordt dat dat niet eens voor allen geldt. Want om zo'n verheerlijk lichaam te ontvangen is het niet noodzakelijk dat men eerst sterft. En dat is wat hier staat. Maar het is een verborgenheid. Kijk, als het ging om bijvoorbeeld, hè, als het ging om de jongste dag. Want we denken even snel na, we zijn goed bij de tijd. En we denken, hé, als bij de jongste dag een nieuwe schepping verschijnt, bij op de jongste dag leven mensen. Bovendien, velen denken bij wederkomst van Christus, opname van de gemeente, uitsluitend aan de jongste dag. En er zullen er levend overblijven tot de jongste dag aan toe. Maar om dan te zeggen, zie, ik zeg je verborgenheid, wij zullen wel niet alle ontslapen, maar wel degelijk alle veranderd worden. Dan moet ik u zeggen, daar is niks verborgen aan, dat had je vanzelf kunnen bedenken. Zelfs als het helemaal niet in de Bijbel stond, zou je dat nog kunnen bedenken. Toch? Noodzakelijkerwijze, ik bedoel, vanzelfsprekend. Maar waarom heet het hier een verborgenheid? Volgende punt is namelijk dat als we weten over de opname van de gemeente, als we weten dat onze bedeling eindigt met het wegrukken, om het echte woord dan maar te gebruiken, dan begrijpen u en ik toch ook dat men daarvoor niet eerst overleden hoeft te zijn. Het hoeft dan ook niet eens vermeld te worden. Maar het punt is dat het gaat om de opname van de gemeente als zodanig. Dat wil zeggen, de opname van de gemeente als gemeente. Namelijk niet op de jongste dag, want daar is niks verborgens aan. Maar het wegnemen van een categorie van gelovigen. Dat wil zeggen, het wegnemen van de eerste categorie van gelovigen sinds het nieuwe verbond is aangebroken. De eerste vruchten van de oogst. Maar dat is typologie. Staat ook in het Oude Testament. Eerste vruchten van de oogst. U weet wel. Eerstelingenbroden. Als je het weet, vind je het terug. Maar als je het niet weet, vind je het niet. Maar het punt is dat de wegneming van de gemeente is een verborgenheid. De discipelen, de gelovigen, ook die van Thessalonica, mag ik aannemen, veronderstelden dat straks de Heer alsnog zal komen om zijn koninkrijk op aarde te vestigen, dan wel te openbaren. Maar zij moeten leren dat het andersom in elkaar steekt. Nou, maar hij zal dat wel doen, maar dat is niet onze verwachting. Ja, wij verwachten dat het gebeurt, maar dat is niet onze individuele verwachting. Voor onszelf verwachten wij niet dat de Heer hier op aarde komt om zijn koninkrijk te openbaren. Maar wij verwachten dat wij tevoren, logischerwijze, tevoren de Heer tegemoet zullen gaan. Daarom staat het ook letterlijk zo in 1 Thessalonicenzen 4. Want wij zullen met hem tot zonen gesteld worden. En als de zoon, de erfgenaam, zijn koninkrijk vestigt, dan wel openbaart. En wij delen in zijn zoonschap en in zijn erfrecht, dan delen we in zijn heerlijkheid en in zijn kroon. En als hij dus zijn koninkrijk komt openbaren, dan horen wij daarbij te wezen. En als hij verschijnt uit de hemel voor die gelegenheid, dan horen wij met hem te verschijnen uit de hemel. En aangezien wij op aarde zijn, kan dat dus niet, tenzij dat wij hem eerst tegemoet gaan. En dat is precies wat in 1 Thessalonicenzen 4 dan ook staat. Echt, het is niet moeilijk hoor. Maar men weet er zo weinig van, dat een begrip als opname van de gemeente er helemaal niet in te plaatsen is. Men ziet niet hoe en waarom en hoezo. Nee, zelfs is dat heel dikwijls het geval onder hen die wel degelijk in opname van de gemeente geloven. Vandaar de vele misverstanden die erover bestaan. Ze geloven er wel in, maar het past niet in het geheel. Men kent het plan Gods als zodanig niet, men kent de echte roeping van de gemeente niet enzovoorts. En begrijpt de zin dan ook niet van de opname van de gemeente. En daarom begrijpt men ook niet wat erover geschreven staat. Zo zit het nou eenmaal. Niettemin, het zou gebeuren, maar het is onderdeel van de verborgenheid. Want het belangrijkste onderdeel van de verborgenheid is dat alvorens de Messias, de Heer Jezus namelijk, zijn Messiaanse Rijk op aarde zal vestigen, zal hij zich een regering verzamelen uit de volkeren. Van mijn part uit Israël. Als u dat liever hebt, dan maakt me niks uit. Maar liever uit de volkeren. Hij verzamelt die regeringen. Die zal met hem voorgesteld worden straks in zijn wederkomst. En dat is wat hij nu doet. Zodat heel de roeping van de gemeente verborgenheid is. Maar in het bijzonder dan ook het einde van dat werk. Of de voltooiing van dat werk. Namelijk de aanstelling tot zonen van die gemeente. Kortom, de verheerlijking van die gemeente. En daarmee inderdaad het wegnemen van de aarde van die gemeente. En dat heet de verborgenheid. En dat betekent dus dat het lied er maar om gaat dat als men een kind van God is of behouden of wedergeboren, dat men dan naar de hemel gaat. Dat is wel zo, maar daar gaat het niet over. Waar het om gaat is dat we niet naar de hemel gaan straks als we sterven. Waar het om gaat is dat de gemeente helemaal geroepen is om een hemelse bediening te hebben samen met een verheerlijkte Christus in de toekomst. En dat staat los van ons overlijden. Dus kan de apostel rustig zeggen, let nou even goed op, zorg dat je dat begrijpt. Ziet, ik zeg u, een verborgenheid, wees er dus op bedacht dat het een bedekte zaak is. Maar tegelijkertijd betekent het, wees er op bedacht dat het wel degelijk in het Oude Testament staat. Want anders heette het niet een verborgenheid. Zie, ik zeg een verborgenheid. En die verborgenheid is niet eens dat wij niet allen zullen ontslapen. Maar die verborgenheid is dat wij allen zullen veranderd worden. We zullen onverderfelijk opgewekt worden. En dan inderdaad met Christus erven. Daar ging het over. Erven. Want de verderfelijkheid erft de onverderfelijkheid niet enzovoorts. Of vlees en bloed zullen het koninkrijk Gods niet beërven. Maar wij zullen het wel erven. En voor dat doel zullen wij dus allen zo'n verheerlijk lichaam ontvangen. Voor de meesten zal gelden dat men eerst zal sterven en dat het lichaam gezaaid wordt in oneer en zal worden opgewekt in heerlijkheid. Maar voor een deel geldt, nou eenmaal, dat het niet zal sterven, maar die zullen wel degelijk veranderd worden. Want het proces waar het hier om gaat is niet slechts die van dood en opstanding, het is die van verandering van het dat wat in oneer is naar heerlijkheid, de verandering van het lichaam van oude schepping naar nieuwe schepping, of zelfs de verandering van ziel naar geest, hoewel dat misschien niet de meest duidelijke term daarvoor is. En dat is wat hier staat. Nou, nu ik het er toch over heb, nog even wat het dan niet is. Natuurlijk, er zijn er die zoeken het begrip verborgenheid en zoeken dat na, niet in de Bijbel, maar ergens anders. Sommigen doen het ook in de Bijbel, maar worden er niet wijs uit. Dat kan. Als je op voorhand namelijk al niet wil geloven in bedelingen en je zoekt dan het woord verborgenheid in de Bijbel op, dan kom je er nooit achter wat het echt betekent. Sommigen ook doen het aan de hand van een woordenboek en dat soort dingen meer, dan kom je er ook nooit uit. Want woordenboeken zijn voor dat doel volkomen inadequaat. Dat kunt u ook dus in het woordenboek opzoeken. En men neemt dan de toevlucht tot de term zoals die gebruikt wordt buiten de Bijbel. En dat is nergens voor nodig, want de term verborgenheid komt vele, vele tientallen, misschien wel honderden keren, weet ik niet meer. Maar komt vele tientallen malen in de Bijbel voor. Dat is heus voldoende om er de betekenis van te verstaan. Zoek je het buiten de Bijbel, dan is het niks moeilijks. Dan betekent het gewoon iets wat verborgen is, waar een bedekking overheen ligt. Maar zoek je het buiten de Bijbel in de religieuze sfeer per se, ja, dan kom je bij het verhaal van al die geheimzinnige genootschappen en zo. De zogenaamde mysteriegodsdiensten. En ja, nee, het is een heel interessant verhaal. Je moet er alleen geen bal van geloven. Dat is het verhaal van dat de apostel Paulus, om het evangelie te verkopen, iets wat hij niet doet, schrijft hij meerdere malen. Maar om het evangelie aan de man te brengen, om zo te zeggen, hij daartoe termen gebruikt van in zijn dagen populaire godsdiensten. Dan komt het makkelijker over bij het volk. Dan moet ik u zeggen dat weliswaar de term verborgenheid, mysterie, voorkomt in bepaalde godsdiensten, maar het waren zeker geen populaire godsdiensten. Want als het populaire godsdiensten waren, waren het geen mysteriën. Dus het verhaal is in zichzelf volkomen onhoudbaar. In het gunstigste geval zou hij dan een term gebruikt hebben uit mysterieuze godsdiensten waar het gewone publiek toch ook niks van begreep. Nou, dat is dus volkomen zinloos. Hebben die nog? Het kan dus niet. Het is ook niet zo. De verborgenheid is in de Bijbel of iets dat bedekt is en men weet dat het er is en dus maar men weet niet wat het is. Maar in de praktijk blijkt, maar ja, dat kost me vele avonden om dat uit te leggen, namelijk om het te demonstreren. In de praktijk blijkt dat het gewoon de vaste Bijbelse uitdrukking is voor Gods werk in onze tegenwoordige tijd. Populair gezegd tussen de eerste en de wederkomst van Christus. Dus niet op een dag nauwkeurig gezegd, maar daar gaat het nou ook niet om. Maar dat is wat het betekent. En zoek je de Bijbel daarop na, vind je dat ook ogenblikkelijk terug. Misschien niet als je er nooit van gehoord hebt en je bent overgeleverd aan je naslagwerken. Misschien dan niet, maar als je dit één keer gehoord hebt, ben ik er stellig van overtuigd, kan het niet missen. Dit is wat je terugvindt. Aangekondigd in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament inderdaad uiteengezet, want er wordt gewoon gezegd wat daaronder verstaan wordt. En men vindt het in het Oude Testament terug, en inderdaad, men vindt ook de opname van de gemeente terug in het Oude Testament. Zeker wel. Men vindt zelfs de hele roeping van de gemeente als hemelsvolk, als zodanig, vindt men terug in het Oude Testament. En wat sta ik toch te vertellen? Want ik moet eigenlijk gewoon zeggen dat alle gemeentelijke waarheid in het Nieuwe Testament, die ons daar geopenbaard wordt, wordt ons geopenbaard niet slechts op gezag van de apostel Paulus, die het van de Heer gehoord heeft, maar het wordt ons door Paulus, die het van de Heer gehoord heeft, bekendgemaakt op gezag van oud-testamentische schriften. Zo doet hij dat. Want ik zal meteen toegeven dat Paulus de dingen van de Heer vernomen heeft. Maar het neemt niet weg dat als Paulus ze aan ons doorgeeft, dat de gewone regel niet is dat hij zegt, nou, de Heer heeft mij geopenbaard en zo zit het dus. Een enkele keer of twee, drie, hooguit gebruikt hij die uitdrukking. Maar in alle andere gevallen zegt hij, gelijk geschreven is. Enzovoorts. En als wij de moeite zouden nemen om de betreffende schriftplaatsen na te zoeken, dan zal ons blijken dat het meestal nogal vage schriftplaatsen zijn en dat het dikwijls uitspraken zijn, niet over de gemeente, maar over Israël. Maar het neemt niet weg dat de apostel ze gewoon toepast op Christus en op de gemeente, waarmee maar gezegd wil zijn dat aan hem bekend is gemaakt wat de verborgen tekenis van die schriftgedeelten was en is. En daar gaat het maar om. En dat geldt voor deze aangelegenheid ook. Nou goed. Ik zeg u een verborgenheid. Maar zoals ze zegt, de verborgenheid is niet dat we niet alle zullen ontslapen. Maar de verborgenheid is dat wij collectief, de gemeente collectief, verheerlijkt zullen worden met Christus. Zullen verschijnen voor de rechterstoel van Christus. Dan wel zullen gesteld worden officieel tot erfgenamen. Beter dat we zullen gesteld worden tot zonen. We zullen onverderfelijkheid aandoen om vervolgens met Christus het koninkrijk Gods te beërven. Dat is het idee. Daarvoor hoef je niet eerst te overlijden. Het heeft er namelijk niks mee te maken. Want mochten wij niet overleden zijn, dan zullen wij ter plekke veranderd worden. Dat is wat hier staat. Wij zullen wel niet al ontslapen, maar wij zullen wel, dat lees ik er bij voorkeur tussen, al staat het er niet, maar we zullen wel degelijk allen veranderd worden. Want degenen die opstaan lichamelijk, staan inderdaad op in een nieuw lichaam. En voor degenen voor wie het moeilijk is, vertel ik het iets langzamer. Degenen die gestorven zijn, zullen eerst opstaan en daarna zullen zij veranderd worden. Maar nou vertel ik het zo langzaam. Want het mag dan zo gaan, niettemin zegt hetzelfde schriftgedeelte hier, dat een en ander gebeurt in een punt destijds. Nou, in een ondeelbaar ogenblik. Ogenblik of tijd staat er niet bij, maar ondeelbaar staat er wel. U weet wat het is in de grondtekst, ondeelbaar? Atomos, ja. Toen kwam er iemand op en die dacht, God, de Bijbel was de tijd ver vooruit, want de Bijbel kent al atomen. Dat is een heel naïeve gedachte, jongens, hoor. Een heel naïeve gedachte. Men heeft een atoom genoemd, omdat men van mening was dat het ding ondeelbaar was en dus noemde het atomos. Achteraf is gebleken dat het wel degelijk deelbaar is, dus de naam wordt zelfs ten onrechte gebruikt. Maar vooruit, toch? Nou ja. Heb ik nagevraagd in Japan. Maar laat me zitten. Ik kan zeggen dode waard, maar dan heb ik het verklapt natuurlijk. Het woord zegt het al natuurlijk. Nou goed, laat me zitten. In een punt destijds, dat wil zeggen van het ene moment op het andere. Voor zover het een proces is, gaat het zo snel dat je het niet zien kunt. Tijd is maar een heel betrekkelijk begrip. Maar voor ons is het van het ene moment op het andere. Niettemin, de Bijbel vertelt het langzaam, want in 1 Thessalonicenzen 4, ik doe mijn best om het niet op te zoeken, maar in 1 Thessalonicenzen 4 staat, Zij zullen eerst opstaan, daarna wij die levend overgebleven zijn zullen veranderd worden en tezamen met hen opgenomen worden in de wolken de Heer tegemoet, want op die wolken zal hij met ons wederkomen enzovoorts. En omdat het er zo langzaam staat, zijn er zelfs geweest die gedacht hebben, ze staan eerst op en dan pas op de derde dag gaan we naar de hemel, want om een of andere reden heeft mijn gemeente een derde dag. Dat er ook wel leuk bij zou passen. Dus dat, nou ja. Maar goed, maar de schrift geeft daar geen aanleiding toe. Integendeel, staat goed van het ene moment op het andere. Waarom ook niet? Want sommigen hebben het idee inderdaad dat er nogal een flinke afstand moet afgelegd worden bij de opname. Want we gaan per slot van de aarde naar de hemel. Dan moet ik u zeggen, dat is een misverstand, want dat is geen meter hier vandaan. Toch, die hemel. Het is dus gewoon een kwestie van veranderd worden. Dat is trouwens de meest gebruikte gedachte, misschien wel het meest gebruikte woord, dat weet ik niet zeker. Want de statistiek houdt niet bij. Maar dat is de meest gebruikte gedachte in de Bijbel. Wij zullen veranderd worden, wij zullen verheerlijkt worden, enzovoorts. En dat is wat, dat is wat wij de opname van de gemeente noemen. Want het is de omzetting van het aardse naar het hemelse. En dat staat te gebeuren. En in een punt destijds van het ene moment op het andere dus. Goed. In een punt destijds, in een ogenblik, een ondeelbaar ogenblik is zelfs het idee. En dan staat er met de laatste bazuin, want de bazuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden. En inderdaad, wij zullen veranderd worden. Zij ook dus. Maar dat stond er al. Bij één bazuin. De laatste bazuin. Ja. Dat is ook altijd een probleem over geweest, de laatste bazuin. De meest voor de hand liggende verklaring is niet dat het de laatste bazuin is uit de Openbaring. Want dan had het net zo goed de laatste bazuin het nummer die kunnen zijn. Beetje veel. De laatste bazuin wil gewoon zeggen, dat is wanneer het voor de laatste keer gesproken wordt. Wanneer het woord Gods met kracht, vandaar de bezuin zal slaan, dat betekent dat hij groot geluid maakt. Het woord Gods, want daar is de bezuin een beeld van, zal voor de laatste maal definitief klinken voor ons. De oproep, want het is heel gemakkelijk. Men kijkt bazuin en men zoekt in Openbaring naar bazuinen enzovoort. Maar men realiseert zich niet wat de betekenis van het woord is. En daar zou men mee moeten beginnen. De bazuin staat namelijk voor het spreken Gods in de eerste plaats. En meer in het algemeen, iets breder. De bazuin zou klinken als de koning zijn koninkrijk aanvaardt. En als de koning in de praktijk zijn macht zal gaan uitoefenen. Lees het maar na in het Oude Testament. Als de bazuin klinkt, moet het volk verzamelen tot de koning. Dus een nieuwe koning. Of als het geen nieuwe koning was, dan moet het volk verzamelen omdat het oorlog is. Omdat de strijd gestreden gaat worden. Maar het komt op hetzelfde neer. Het gaat om dat de koning zijn macht gaat uitoefenen. Daartoe moet men tot hem verzameld worden. De laatste keer dat wij tot de Heer verzameld worden, onze laatste bezuin dus, is ter gelegenheid van de opname van de gemeente definitief. En moeilijker is het niet. En als u zegt, maar dat is de laatste, dan moet het toch een eerste zijn. Zeg, ja, dat kan, daar kunnen een boel aan vooraf gaan. En ik heb niet de neiging gehad om het te systematiseren. Eenvoudig omdat ik die andere in de Bijbel niet vind. Dus ik hou er ook liever geen referaat over. Sommigen verwijzen naar de Romeinen, maar ik heb het nooit kunnen navragen. Die zeggen, ja, er wordt driemaal op een bazuin geblazen. Eerste keer is op uw plaatsen en dan is het maak u gereed. En dan denk ik, ja, dat is gewoon klaar af, hè, drie keer. Nou goed, dat zal wel, maar ik heb niet de minste behoefte om daarop in te gaan. Omdat de Bijbel niks verbindt aan een eerste bazuin of een tweede of een derde of een vierde in verband met de gemeente. Het is gewoon de laatste. En als u het mij vraagt, de bazuin klinkt alle dag voor ons. Wij worden alle dag opgeroepen om de Heer te dienen. En de laatste oproep, definitieve, is straks bij de opname van de gemeente. Moeilijker is het niet. Want dat het niet gaat om de zevende bazuin in het boek Openbaring, dat is makkelijk genoeg. Het past chronologisch namelijk niet. Want de zevende bazuin, lees u het maar na, De zevende bezuin klinkt bij het begin van de 1000 jaren. Dat is daar de laatste bezuin. En dat is dus de laatste oproep om het koninkrijk binnen te gaan. Klopt precies, ook een laatste bezuin, maar niet onze laatste bezuin. Staat gewoon in een heel ander context. Dat blijkt namelijk. En als je het anders doet, ja, dan ben je eerst de laatste bezuin uit 1 Korinthe en 1 Thessalonicense eventueel. Ben je aan het verklaren en daar heb je een tekst bij nodig. Die pluk je vast uit Openbaring. En nadat men heel de Bijbel doorgelezen heeft en al van alles uit Openbaring geplukt heeft, komt men een Openbaring zelf toe. En daar begrijpt men dan niets meer van. Zo gaat dat gewoonlijk. Dus dat moet je zo niet doen. En als je eerst Openbaring bestudeert, ook de reeks van de bezuinen, zul je zien dat het op geen manier, de zevende bezuin daar, de zevende laatste daar op geen manier iets van doen kan hebben met de opname van de gemeente. Integendeel, als u het mij vraagt, zit daar zelfs 40 jaar verschil tussen. Maar goed. Wij moeten het eerst daarbij laten, want het is alweer de hoogste tijd.